Hoofdstuk 20. De erfenis van de heiligen. Noot. De verschillende gezichten over de hemel en de nieuwe aarde, die Ellen White ontving, waren voorstellingen van de eeuwige werkelijkheid. Ze zag hemelse dingen in de vorm van menselijke voorstellingen. Door de beperktheid van ons menselijk begripsvermogen en onze taal kunnen we niet volledig weten hoe de beschreven tafereelen er werkelijk hebben uitgezien. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik ook gekend ben, 1 Korintiërs 3 vers 12. Een geschenk van de Heer. Christus, alleen Christus en zijn gerechtigheid leveren ons een paspoort voor de hemel op. Een trots hart probeert het heil te verdienen, maar zowel ons recht op de hemel als onze geschiktheid is in de gerechtigheid van Christus te vinden. Hij werd lid van het aardsgezin, zodat wij lid kunnen worden van het hemelsgezin. Beter dan een toegangsbewijs voor het edelste paleis op aarde, is een toegangsbewijs voor de huizen die onze Heers gaan bereiden. En beter dan alle aardse lof zullen de woorden van onze Vader tot zijn trouwe dienaren zijn. Kom, gezegende mijns Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Matteüs 25 vers 34. Waarom we aan de toekomstige wereld moeten denken. Jezus heeft de hemel laten zien en toont haar heerlijkheid voor onze ogen, zodat we niet buiten de eeuwigheid omrekenen. Als we letten op de eeuwige werkelijkheid, ontwikkelen we de gewoonten om met Gods aanwezigheid rekening te houden. Dat is een bescherming tegen het binnendringen van de vijand. Het geeft ons kracht en zekerheid en tilt onze ziel uit boven vrees. Als we de sfeer van de hemel inademen, ademen we de malaria van de wereld in, slechte lucht, verdorvenheid, nood. Malaria komt van het Frans mal air ai, slechte lucht. Vroeger dacht men dat malaria door vochtig, warme lucht werd overgebracht. Later ontdekte men dat een parasiet in de maag van de malariamug de boosdoener is. Jezus komt om ons de voordelen en de mooie beelden van de hemel te tonen, zodat de hemel in onze gedachten aantrekkelijk wordt en ons geheugen vol beelden van eeuwige en hemelse schoonheid komt. De grote leraar biedt de mens uitzicht op de toekomstige wereld. Hij brengt die met al haar aantrekkelijke kanten binnen ons gezichtsveld. Als hij ons denken kan fixeren op het toekomstige leven en de zegeningen die daar zijn in vergelijking met de tijdelijke zorgen van deze wereld, dan werkt die scherpe tegenstelling diep op onze geest. Dan worden hart en ziel en heel ons wezen daarin meegenomen. Motieven van een christen. Sterkere motieven en krachtiger middelen bestaan er niet. De overvloedige beloning voor het doen van het goede, het genot van de hemel, het gezelschap van de engelen, de gemeenschap met en de liefde van God en van zijn Zoon, en het zich ontplooien van al onze vermogens, zijn dit geen krachtige argumenten en aanmoedigingen om ons te motiveren, onze Schepper en Verlosser, de liefdevolle dienst van ons hart aan te bieden? Als we Jezus in vrede ontmoeten en we gered zijn, voor eeuwig gered, dan zijn we de gelukkigste van alle mensen. O, eindelijk thuis te zijn waar de goddelozen geen moeilijkheden meer kunnen maken en waar de vermoeiden rust hebben. Ik houd ervan in de wereld al dat mooie in de natuur te zien. Ik denk dat ik volmaakt tevreden met deze aarde zou zijn, omgeven door de goede dingen die God geeft, als zij niet door de vloek van de zonde bedorven waren. Maar we zullen geen nieuwe hemel en nieuwe aarde krijgen. Johannes zag het in een heilig visioen en zei, en ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Openbaring 21 vers 3. O, wat een zegenrijke hoop, wat een heerlijk vooruitzicht. Een reële en tastbare plek. Wat een bron van vreugde voor de discipelen te weten dat ze zo'n vriend in de hemel hadden om voor hen te pleiten. Door de zichtbare hemelvaart van Christus veranderden al hun inzichten en ideeën over de hemel. Vroeger dachten ze dat het een onbegrensde ruimte was, bevolkt door onsterfelijke geesten. Maar nu was de hemel verbonden met de gedachte aan Jezus, die zij boven alle anderen lief hadden gekregen en waren gaan eerbiedigen. Met hem hadden ze gesproken en waren ze van de ene plaats naar de andere getrokken. Ze hadden hem aangeraakt, zelfs in zijn opstandingslichaam. De hemel was voor hen niet langer een onbeperkte, onbegrenselijke ruimte vol ontastbare geesten. Ze zagen haar nu als hun toekomstig thuis, waar hun liefdevolle verlosser woningen voor hen aan het klaarmaken is. De angst de toekomstige erfenis te materieel voor te stellen, heeft veel mensen ertoe gebracht juist die waarheid weg te vergeestelijken, die ons ertoe brengen de hemel als ons thuis te zien. Christus verzekerde zijn discipelen dat hij heen ging om woningen voor hen te bereiden in het huis van zijn Vader. Op de nieuwe aarde zullen de verlosten dat werk doen en deelnemen aan die pleziertjes die in het begin Adam en Eva gelukkig maakten. Ze zullen leven als in de Hof van Eden, een leven in de tuin en op het veld. Onbeschrijfelijke heerlijkheid. Ik zag de geweldige schoonheid en heerlijkheid van Jezus. Zijn gelaat was schitterender dan de middagzon. Zijn gewaad was witter dan de witste was. Hoe kan ik jou die heerlijkheid van de hemel beschrijven en die lieflijke engelen die zingen en op hun 10 snaren harp spelen? De wonderlijke dingen die ik daar zag, kan ik niet beschrijven. O, als ik de taal van Canaan kon spreken, dan kon ik iets van de heerlijkheid van de betere wereld vertellen. Taal is een veel te zwak middel om de hemel te beschrijven. Als de beelden zich aan mij voordoen, ben ik een en al verwondering. Meegevoerd in al die overtreffende schittering en die overmatige heerlijkheid, leg ik mijn pen neer en roep uit: O, wat een liefde, wat een wonderbare liefde! De meest verheven taal is niet in staat om de heerlijkheid van de hemel of de mateloze liefde van onze heiland te beschrijven. Menselijke taal is niet toereikend om de beloning voor de rechtvaardigen te beschrijven. Ze is alleen bekend aan de mensen die haar aanschouwen. Geen eindige geest kan de heerlijkheid van het paradijs van God bevatten. Als we ook maar 1 blik in de hemelse stad konden werpen, dan zouden we nooit meer op de aarde willen wonen. Stromen, heuvels en bomen. Hier zagen we de boom van het leven en de troon van God. Uit de troon stroomde een rivier van zuiver water. En aan beide zijden van de rivier stond de boom van het leven. Aan de ene kant van de rivier stond een boomstronk en aan de andere kant van de rivier nog een. Beide van zuiver, doorschijnend goud. Eerst dacht ik dat ik 2 bomen zag. Ik keek nog eens en ik zag dat ze aan de top in 1 boom samenkwamen. Dus stond de boom van het leven aan weerszijden van de rivier van het leven. Zijn takken bogen neer naar waar wij stonden. Hij droeg schitterende vruchten. Ze leken op goud met zilver gemengd. Er zijn daar eeuwig stromende rivieren, helder als kristal. En aan hun oever werpen wuivende bomen hun schaduw over de paden, die aangelegd zijn voor de verlosten van de Heer. Er zijn wijde vlaktes die in mooie heuvels overgaan, en Gods bergen reiken naar hun verheven top. Op die breedzame vlaktes, aan de oever van die levende stromen, zal Gods volk, dat zo lang pelgrim en zwerver is geweest, hun thuis vinden. Bloemen, vruchten en dieren. Ik zag nog een veld vol met allerlei soorten bloemen. Onder het plukken riep ik uit: ze zullen nooit verwelken. Daarna zag ik een veld met hoog gras, schitterend om te zien. Het was levend groen en weerkaatste zilver en goudkleurig licht, terwijl het trots heen en weer wuifde tot eer van koning Jezus. Toen kwamen we op een veld met allerlei soorten dieren, leeuwen, lammeren, luipaarden en wolven, allemaal in volmaakte harmonie bijeen. We gingen midden tussen hen door en ze volgden ons vreedzaam. Toen kwamen we in een bos, niet als de donkere bossen hier, nee, nee. Ze waren licht en een en al pracht. De takken van de bomen bewogen heen en weer. We riepen allemaal uit: We kunnen veilig wonen in de steppen en in de bossen kunnen we slapen, volgens Ezechiël 34, vers 25. We trokken door de bossen, want we waren op weg naar de berg Sion. Op de berg stond een schitterende tempel. Er stonden allerlei soorten bomen omheen om de plaats te verfraaien. Buxussen, pijnbomen, dennen, olijfbomen, meerten, granaatappelen en vijgenbomen bogen neer onder het gewicht van hun rijpe vijgen. De bomen maakten die plaats tot een heerlijk oord. En ik zag een zuiver zilveren tafel. Die was vele mijlen lang. Toch konden we het met het oog overzien. Ik zag de vrucht van de boom van het leven, het manna, amandelen, vijgen, granaatappels, druiven en nog veel meer soorten fruit. En ik vroeg Jezus of ik van de vruchten eten mocht. De kracht van de eeuwige jeugd. Iedereen komt met dezelfde gestalte uit het graf als toen men erin gelegd werd. Adam, te midden van de opgestane menigte, is van reizige gestalten en hij is majestueus van uiterlijk. Hij is qua gestalte maar een beetje kleiner dan de Zoon van God. Hij vormt een opvallende tegenstelling met de mensen uit latere generaties. Op dit ene punt is al de grote degeneratie van ons geslacht te zien. Maar iedereen staat op met de frisheid en de kracht van de eeuwige jeugd. Wanneer we weer toegang krijgen tot de boom van het leven, in de lang verloren gegane hof van Eden, zullen de verlosten toenemen, Maleachi 4 vers 2, en tot volle wasdom komen, tot de volle glorie van voor de tijdberekening begon. Als Adam, toen hij geschapen werd, niet 20 keer zoveel levenskracht had gehad als mensen nu hebben, dan zou ons geslacht met de huidige gewoonten die in strijd zijn met de natuurwetten zijn uitgestorven. Niemand zal daar rust willen of nodig hebben. Men wordt het niet moe de wil van God te doen en zijn naam te loven. Wij zullen ons steeds fris in de morgen voelen en zullen steeds ver van het einde van de dag verwijderd zijn. Het verwerven van kennis zal onze geest niet vermoeien of onze energie uitputten. De hemel is één en al gezondheid. Geluk gegarandeerd. Jezus lichtte de sluier op van het toekomstige leven. Hij zei, want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. Matteüs 22 vers 30. Er zijn mensen vandaag die zeggen te geloven dat er op de nieuwe aarde huwelijken en geboortes zullen zijn. Maar mensen die in de schriften geloven, kunnen zulke opvattingen niet accepteren. De leerstelling dat er op de nieuwe aarde kinderen geboren zullen worden, vormt geen oordeel van het profetische woord dat vast en zeker is. 2 Petrus 1 vers 19. Het is hoogmoed om veronderstellingen te doen en theorieën te vormen over dingen die God in zijn woord niet aan ons heeft bekendgemaakt. Wij hoeven niet te speculeren over onze toekomstige status. Gods medewerkers mogen geen tijd besteden over speculaties over omstandigheden die op de nieuwe aarde zullen bestaan. Het is hoogmoed om veronderstellingen te doen en theorieën te vormen over dingen die God niet in zijn woord aan ons bekend heeft gemaakt. Hij heeft voor alles gezorgd om ons in het toekomstige leven gelukkig te maken. Wij mogen niet speculeren over zijn plannen met ons. En we mogen ook de omstandigheden in het toekomstige leven niet afmeten met de omstandigheden in dit leven. De identiteit van de verlosten blijft bewaard. De opstanding van Jezus was een beeld van de laatste opstanding van allen die in hem rusten. Het gelaat van de opgestane heiland, zijn manier, zijn spraak, het was allemaal aan zijn discipelen bekend. Zoals Jezus uit de dood opstond, zo zullen de mensen die in hem rusten, opstaan. We zullen onze vrienden herkennen, net als de discipelen Jezus herkenden. Maar ze zijn in dit leven misvormd of ziekelijk geweest. Misschien is hun uiterlijk geschonden geweest. Maar ze zullen in volmaakte gezondheid en met de juiste proporties opstaan. Toch blijft in hun verheerlijkte lichaam hun identiteit volkomen bewaard. Deze gestalte komt uit het graf, maar die zal vrij zijn van ziekte en elk gebrek. Men leeft een nieuw leven en draagt dezelfde persoonlijke karaktertrekken zodat de ene vriend de andere zal herkennen. Daar zullen we kennen zoals we gekend zijn. Daar zullen we onze voorliefdes en voorkeuren, die God in onze ziel geplant heeft, het best en aangenaamst kunnen oefenen. Een blozende gelaatskleur en een licht gewaad. Toen Adam uit de hand van zijn schepper kwam, was hij edel en symmetrisch van gestalte. Hij was meer dan 2 keer zo lang als de mensen die nu op aarde leven en had de juiste proporties. Hij had mooie en volmaakte gelaatstrekken. Zijn gelaatskleur was niet grauw en bleek, maar blozend, blakend van gezondheid. Eva was niet zo lang als Adam. Haar hoofd reikte net boven zijn schouders. Ook zij was edel, volmaakt gevormd en heel mooi. Het zondeloze paar droeg geen kunstmatige kleren. Ze waren gekleed in een gewaad van licht en heerlijkheid, zoals de engelen dragen. Zolang ze gehoorzaam aan God bleven, waren ze in dit lichtgewaad gehuld. De vreugde van het weerzien van onze familie in de hemel. We zien een stoet van engelen aan weerskanten van de poort. En als we naar binnen gaan, zegt Jezus, kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Matteüs 25, vers 34. Hier zegt hij jullie deel te hebben aan zijn vreugde. En wat is dat? Het is de vreugde degene te zien waarvoor je moeitevol lijden, volgens Jesaja 53, vers 11, hebt doorstaan, vaders. Het is de vreugde, moeders, dat jullie inspanningen beloond worden. Hier zijn jullie kinderen met de levenskroon op hun hoofd. Gods grootste geschenk is Christus. Zijn leven is van ons. Het is voor ons overgegeven. Hij stierf voor ons en is voor ons opgewekt. Zo kunnen we uit het graf opstaan tot het heerlijke gezelschap van engelen in de hemel. We ontmoeten onze geliefden en herkennen hun gezichten. Want het feit dat we op Christus lijken, doet hun uiterlijk niet verdwijnen, maar verandert het naar zijn heerlijke uiterlijk. Alle heiligen die hier een familieband hadden, zullen elkaar daar wederzijds herkennen. Het heil van kleine kinderen en geestelijke gehandicapten. Als kleine kinderen onsterfelijk uit hun bedden van stof opstaan, vliegen ze onmiddellijk hun moeders in de armen. Ze ontmoeten elkaar weer, om nooit weer van elkaar gescheiden te worden. Maar veel kleintjes hebben daar geen moeder. We luisteren tevergeefs of de moeder een enthousiast overwinningslied laat horen. De engelen nemen de moedeloze kinderen op en leiden ze naar de boom van het leven. Sommigen vroegen zich af of kleine kinderen, zelfs van gelovige ouders, gered konden worden, omdat hun karakter niet getoetst is. Iedereen moet toch op de proef gesteld worden en hun karakter wordt toch door beproevingen bepaald? Men vraagt dan, hoe kunnen kleine kinderen deze toets en deze beproevingen ervaren? Mijn antwoord is dat het geloof van de ouders de kinderen bedekt. Net zoals toen God zijn oordeel uitzond over de eerstgeborenen van de Egyptenaren. Of alle kinderen van niet-gelovige ouders gered worden, kunnen we niet zeggen, omdat God zijn bedoeling in deze zaak niet heeft bekendgemaakt. We kunnen deze zaak beter bij God laten rusten en ons bezighouden met de dingen die God in zijn woord duidelijk heeft gezegd. Wat het geval van A betreft, u ziet hem zoals hij nu is en beklaagt het feit dat hij simpel is. Hij heeft weet van zonde. De genade van God zal deze erfelijke overgedragen geestelijke handicap wegdoen. Dan zal hij een erfenis hebben samen met de heiligen in het licht. De Heer heeft u verstand gegeven. A is in wat zijn verstand betreft een kind, maar hij is ook gehoorzaam en aanhankelijk als een kind. Eerbetoon aan vaders en moeders. Als het oordeel plaatsvindt en de boeken worden geopend, als het goed gedaan van de grote rechter wordt uitgesproken en de kroon van de onsterfelijke heerlijkheid is geplaatst op de voorhoofden van de overwinnaars, dan zullen veel mensen hun kroon voor het oog van het hele heelal afnemen. Zij wijzen dan naar hun moeders en zeggen, zij heeft mij door Gods genade gemaakt tot alles wat ik ben. Haar aanwijzingen en haar gebeden zijn tot zegen geworden voor mijn eeuwige zaligheid. Gods engelen maken de namen van de moeders onsterfelijk, want door hun inspanningen zijn hun kinderen voor Jezus Christus gewonnen. De beloning voor iemand die zielen heeft gewonnen. Als de verlosten van God staan, zullen kostbare zielen bij het afroepen van hun naam antwoorden. Onder hen zijn mensen die daar zijn vanwege de trouwe, geduldige inspanningen die voor hen gedaan zijn. Er is tot hen gesmeekt en ernstig op hen ingepraat om tot de burcht te vluchten. Zo ontvangen de mensen die in deze wereld Gods medewerkers zijn geweest hun beloning. Als de poorten van die prachtige stad daarboven op hun glanzende scharnieren openzwaaien en de volken die de waarheid hebben bewaard binnen zullen gaan, dan krijgen ze een heerlijke kroon op hun hoofd. Ze geven God eer, heerlijkheid en majesteit. En dan zullen sommige mensen naar u toe komen en zeggen, als uw vriendelijke woorden er niet waren geweest, als u niet zoveel tranen had laten gaan, smeekbeden had gedaan en u zo ernstig had ingespannen, dan zou ik nooit de koning in zijn schoonheid hebben gezien. Wat een beloning! Hoe onbetekenend is de lof van de mensen in dit aardse leven dat voorbij gaat, in vergelijking met de oneindige beloning die de getrouwe wacht in het toekomstige eeuwige leven. Onze gezindheid blijft onveranderlijk. Om in de hemel een heilige te kunnen zijn, moet je eerst een heilige op aarde zijn. De karaktertrekken die je in je leven koestert, veranderen niet door dood of opstanding. Je komt met dezelfde gezindheid uit het graf als die je thuis en in je samenleving hebt laten zien. Jezus verandert bij zijn komst ons karakter niet. Die verandering moet nu plaatsvinden. Ons dagelijks leven bepaalt onze bestemming. We moeten onze karakterfouten belijden en door genade van Christus overwinnen. In deze genadetijd moeten we een evenwichtig karakter vormen, zodat we geschikt zijn voor een woning in de hemel. De hemel is vredig en liefdevol. De vrede en harmonie in de verblijven in de hemel zullen niet worden verstoord door de aanwezigheid van iemand die ruw of onvriendelijk is. Alles in de hemel is edel en verheven. Ieder zoekt het belang en het geluk van anderen. Niemand richt zich erop alleen maar voor zichzelf te zorgen. De hoogste vreugde voor alle heiligen is hun omgeving blij en gelukkig te zien. Het leek of ik daar was waar alles vrede is, waar geen stormachtige aardse conflicten ooit zouden kunnen doordringen. De hemel, een rechtvaardig koninkrijk, waar ieder die heilig, rein en gezegend is samenkomt, 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000 leven en wandelen gelukkig en zijn in reine intimiteit met elkaar. Zij prijzen God en het lam die op de troon zit. Hun stemmen klinken volmaakt harmonieus. Ze doen elkaar nooit verdriet. Hemelvorsten, de machthebbers in dit machtige koninkrijk, rivaliseren alleen in goed doen met elkaar. Ze zoeken elkaars geluk en vreugde. Daar is de grootste wie het minst eigen dunk heeft. En de minste is het grootst in dankbaarheid en overvloedige liefde. Er zijn geen donkere dwalingen die ons verstand verduisteren. Waarheid en heldere, krachtige en volmaakte kennis verdrijven elke twijfel. Geen wolk aan twijfel werpt zijn treurige schaduw over de gelukkige hemelbewoners. Twistende stemmen verstoren de aangename en volmaakte rust in de hemel niet. Zijn bewoners kennen geen verdriet, geen pijn en geen tranen. Alles is volmaakt harmonieus, volmaakt ordelijk en volmaakt in pracht. De hemel is een thuis waar elk hart meeleeft met anderen. En dit komt in elk blik tot uiting. Liefde regeert daar. Er is geen enkele wanklank, geen tweedracht, geen wedijver in woorden en geen woordenstrijd. Geen verzoeking en geen zonde. Er is geen boom van kennis van goed en kwaad die de mogelijkheid tot verzoeking biedt. Er is geen verzoeker, geen mogelijkheid om verkeerde dingen te doen. Ik hoorde triomfkreten van engelen en van de verloste heiligen, die klonken als 10.000 muziekinstrumenten, omdat ze niet langer door Satan geplaagd en verzocht konden worden, en omdat de bewoners van andere werelden van zijn aanwezigheid en verzoekingen waren bevrijd. gemeenschap met de Vader en de Zoon. Gods volk heeft het voorrecht om open gemeenschap met de Vader en de Zoon te mogen hebben. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht, 1 Korinthe 13 vers 12, zonder een bedekkende sluier. We zullen eeuwig in de nabijheid zijn en het licht genieten van zijn dierbaar gezicht. Mijn hart loopt over van vreugde bij dat blijde vooruitzicht. De hemel is daar waar Christus is. De hemel zou voor de mensen die Christus lief hebben geen hemel zijn als hij daar niet was. God en de opgestane heiligen zullen een warme en tedere band hebben. We werpen de kroon die hij op ons hoofd heeft gezet aan de voeten van onze verlosser neer. En we bespelen onze gouden harp en vullen de hele hemel met lof aan hem die op de troon zit. Als ze in dit leven trouw aan God zijn, zullen ze uiteindelijk zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn, Openbaring 22 vers 4. En wat is een nog groter geluk in de hemel dan God te mogen zien? Welke vreugde is er groter voor de zondaar die door de genade van Christus verlost is, dan God in het gezicht te mogen zien en hem je vader te mogen noemen? Gemeenschap met engelen en met getrouwen van alle tijden. Iedere verloste krijgt inzicht in hoe de engelen in zijn of haar leven hun dienst hebben verricht. De engel die vanaf het vroegste begin beschermengel was, die over alle stappen waakte en het hoofd schudde in tijden van gevaar. De engel die erbij was in het dal van de schaduw van de dood, Psalm 23 vers 4, die de plek markeerde waar hij of zij rust. De engel die ons als eerst op de morgen van de opstanding zal begroeten. Wat geweldig zal dat zijn om met die engel te kunnen spreken en erachter te komen hoe God in ons persoonlijk leven heeft ingegrepen en hoe de hemel in al zijn werk voor de mensheid heeft meegewerkt. Voor welke gevaren, gezien of ongezien, wij door het ingrijpen van engelen zijn bewaard gebleven, zullen we pas in het licht van de eeuwigheid kunnen weten, als we de voorzienigheid van God leren kennen. De voorliefdes en voorkeuren die God zelf in onze ziel heeft gelegd, zullen pas daar werkelijk goed tot ontplooiing komen. We zullen zuivere gemeenschap hebben met de heilige wezens. We gaan harmonieus om met de gezegende engelen en met de getrouwen van alle tijden die hun gewaden gewassen hebben en hebben wit gemaakt in het bloed van het lam, Openbaring 7 vers 14. Het zijn heilige banden die elk geslacht in de hemelen en op de aarde, Efeziërs 3 vers 15, samenbinden. Dit alles zorgt voor het geluk van de verlosten. Getuigen tegenover ongevallen wezens. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, Matteüs 20 vers 28. Wat Christus op aarde heeft gedaan, doet hij ook in de hemel. Onze beloning voor het werk samen met hem in deze wereld is grotere kracht en meer voorrechten om met hem in de toekomstige wereld mee te mogen werken. Gij ziet mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik God ben, Jesaja 43 vers 12. Dat zal ook in de eeuwigheid zo zijn. Waarom ging het grote conflict al die eeuwen door? Waarom werd het leven van de Satan niet beëindigd aan het begin van zijn opstand? Dat was om het heelal te overtuigen van Gods rechtvaardigheid in hoe hij met het kwaad omgaat. De zonde moet voor eeuwig worden beoordeeld. In het verlossingsplan zijn hoogte en diepte die tot in de eeuwigheid niet gepeld kunnen worden. Er zijn raadsels die de engelen begeren in te zien. 1 Petrus 1 vers 12. Alleen de verlosten kennen uit eigen ervaring de strijd met de zonde. Zij hebben met Christus meegewerkt en hebben, wat zelfs de engelen niet konden, deel gekregen aan zijn lijden. Zouden zij dan geen getuigenis hebben over het verlossingswerk? Zouden zij de ongevallen wezens dan niets waardevols kunnen melden? God prijzen met rijke, melodieuze muziek. Er zullen daar liederen zijn en muziek. Muziek die geen sterfelijke oor ooit heeft gehoord en geen menselijke geest ooit heeft ontvangen, behalve in Gods visioenen. Het lied dat de verlosten zullen zingen, hun geloofslied, zal Gods heerlijkheid roemen. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Openbaring 15, vers 3 en 4. Eén engel heeft steeds de leiding. Hij speelt de harp als eerst en geeft de toon aan. Dan stemt iedereen in en speelt mee met de rijke, volmaakte muziek van de hemel. Het is niet te beschrijven, het is hemels, goddelijke muziek. Hij zal niet als man van smarten op de olijfberg staan, maar als verheerlijkte en overwinnende koning. Hebreeuwse halleluja zullen zich vermengen met heidense hosanna's. En de stemmen van de verlosten zullen als één machtig leger de roep aanheffen, kroon hem, de Heer van alles. De schatten van het heelal ontdekken. Als daar de sluier die ons blik verduistert wordt weggenomen en onze ogen die mooie wereld zien waarvan we nu de glimpjes ontvangen via de microscoop, wat zal er dan een wereld voor bestudering voor ons opengaan? We zullen de heerlijkheid van de hemel zien die we nu van ver door de telescoop waarnemen. Maar als de vloek van de zonde is weggenomen, zal de hele aarde verschijnen in heel haar goddelijke schoonheid. Mensen die de wetenschappen oefenen, kunnen dan de verslagen over de schepping raadplegen. Ze zullen dan niets ontdekken wat herinnert aan de wet van het kwaad. Men kan luisteren naar de natuurlijke muziek van menselijke stemmen, en men zal geen klaagzang of droevige ondertoon kunnen bespeuren. Alle schatten van het heelal liggen voor bestudering door de kinderen van God open. Met onuitsprekelijke vreugde zullen we delen in de blijdschap en de wijsheid van de ongevallen wezens. We zullen met elkaar de schatten delen die door eeuwenlange overdenking van Gods werken zijn verworven. Niet meer verbonden door het sterfelijk zijn, vliegen we onvermoeibaar naar afgelegen werelden. Werelden die sidderen van verdriet bij het aanblik van het leed van de mens en die weer klonken van blij gezang bij het bericht van één losgekochte ziel. We kunnen met onbelemmerde blik de heerlijkheid van de schepping aanschouwen, zonnen, sterren en stelsels, die allemaal volgens hun aangewezen orde rond Gods troon cirkelen. Op alles van groot tot klein is de naam van de Schepper geschreven, en in alles kun je de rijkdom van zijn macht aanschouwen. We bestuderen de helsgeschiedenis. De schare van verlosten zal van wereld naar wereld trekken, en veel van hun tijd besteden ze aan het bestuderen van de geheimenissen van de verlossing. Het onderwerp verlossing zal het hart, de gedachten en de tong van de verlosten de hele eeuwigheid lang bezighouden. Ze zullen waarheden leren kennen die Christus voor zijn discipelen wilde openbaren, maar die ze door gebrek aan hun geloof niet konden bevatten. Voor eeuwig en eeuwig zullen nieuwe inzichten in de volmaaktheid en heerlijkheid van Christus aan het licht komen. De oneindige eeuwen lang zal de gelovige Heer des Huizes uit zijn schatten nieuwe en oude dingen tevoorschijn halen, volgens Matteüs 13, vers 52. Dan zal voor ons het verloop van het grote conflict worden ontvouwd. Dat conflict ontstond voor onze tijdsrekening begon en eindigt pas als er een einde aan de tijd is gekomen. De geschiedenis van het ontstaan van de zonde, van de fatale fout en zijn boze uitwerking, van de waarheid die, niet van de eigen rechte lijn gebracht, de dwaling heeft bestreden en heeft overwonnen. Dat alles zal aan het licht komen. De sluier die de scheiding maakt tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld, zal opzij worden geschoven. Wonderlijke dingen zullen worden geopenbaard. Hoewel het verdriet, de pijn en de verzoekingen van de aarde voorbij zijn en hun oorzaak is weggenomen, zal het volk van God steeds duidelijker en helderder inzien wat hun verlossing heeft gekost. Onze verlosser zal voorgoed de tekenen van zijn kruisiging in zich meedragen. Op zijn verwonde hoofd, in zijn zijde en in zijn handen en voeten zijn de enige sporen van de wrede uitwerking van de zonde te vinden. De verwarring in ons leven wordt ons uitgelegd. Alle verwarring in ons leven zal dan worden uitgelegd. Waar het voor ons leek alsof we alleen maar verwarring en teleurstellingen te verwerken kregen, mislukte bedoelingen en niet uitgekomen plannen, zal dan blijken dat er één groot, overkoepelend en zegevierend plan achter zat, een goddelijke samenhang. Jezus voert ons daar naar de levende stroom die uit de troon van God vloeit en hij zal ons de duistere voorzienigheid uitleggen waarmee hij ons op de aarde leidde om ons een volmaakt karakter te kunnen geven. Alles waarin de voorzienigheid van God ons in verwarring heeft gebracht, zal ons in de toekomstige wereld duidelijk worden gemaakt. Dingen die we moeilijk konden begrijpen, zullen dan worden ontvouwd. De geheimenissen van de genade worden dan voor ons uiteengezet. Waar ons eindig verstand alleen maar verwarring en gebroken beloftes kon ontdekken, zullen we dan een schone en volmaakte harmonie zien. We zullen weten dat de oneindige liefde ons die ervaring deed ondergaan die ons het meest op de proef stelde. Als we de tedere zorg van Hem die alle dingen laat meewerken ten goede zullen beseffen, dan zullen we ons met onuitsprekelijke vreugde vol heerlijkheid verblijden. De uitwerking van elke edele daad. Ieder die vanuit een onzelfzuchtige geest heeft gewerkt, zal de vrucht van zijn inspanningen zien. De uitwerking van elk juist beginsel en van elke edele daad zal zichtbaar worden. Iets daarvan zien we hier al, maar hoe weinig resultaat van de edelste daad ter wereld is hier in dit leven zichtbaar voor degenen die dat werk heeft gedaan. Wat is er onzelfzuchtig en onvermoeibaar gezocht voor mensen die men niet eens kende? Ouders en leraren liggen op hun laatste rustplaats. Het lijkt alsof hun levenswerk voor niets is geweest, maar ze weten niet dat hun trouw bronnen van zegen heeft aangeboord die nooit meer ophouden te stromen. Alleen in geloof zien ze de kinderen die ze hebben opgevoed tot zegen en inspiratie van hun medemens uitgroeien, en die invloed vermenigvuldigt duizendvoudig. Menig werker zendt boodschappen vol kracht, hoop en moed de wereld in, woorden die in elk land harte zegen brengen. Maar ze weten weinig van het resultaat van hun eenzaam en onbekend zoeken. En zo worden gaven gegeven, lasten gedragen en opdrachten vervuld. Mensen zaaien het zaad waarvan anderen over hun graf heen een gezegende oogst binnenhalen. Ze planten bomen waarvan anderen de vruchten zullen eten. Hier stellen ze zich tevreden met de wetenschap dat ze middelen ten goede hebben ingezet. In het hiernamaals zal de actie en reactie van dit alles aan het licht komen. Onze vreugde zal voortdurend toenemen. Er zijn geheimenissen in dit verlossingsplan, de vernedering van de Zoon van God, opdat hij de gestalte van een mens aan kon nemen, de wonderlijke liefde en de minzaamheid van de Vader, dat hij zijn Zoon heeft overgegeven, waarover de engelen in de hemel zich voortdurend verwonderen. De hele eeuwigheid door zullen de verlosten die geheimenissen bestuderen. Tijdens het overdenken van Gods werk in schepping en verlossing, zal zich voor het verwonderde en verheugde denken voortdurend nieuwe waarheid ontvouwen. Naarmate ze meer en meer de waarheid, de liefde en de macht van God leren kennen, groeit hun inzicht voortdurend en ook hun vreugde zal voortdurend toenemen. En in de loop van de eeuwigheid zullen nog rijkere en heerlijke openbaring van God en van Christus te zien zijn. Net zoals de kennis toeneemt, nemen ook de liefde, eerbied en geluk toe. Hoe meer mensen God leren kennen, hoe groter hun bewondering voor zijn karakter. Als Jezus voor hun ogen de rijkdom van de verlossing en de wonderlijke overwinning in het grote conflict met Satan ontvouwt, klopt het hart van de vrijgekochten met nog vuriger toewijding. En met nog meer blijde geestvervoering bespelen zij hun gouden harp. En 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000 stemmen zingen samen een machtig lofzang. Steeds ligt er oneindig veel voor ons. Al onze vermogens komen tot ontwikkeling. Elke vaardigheid neemt toe. We zullen de grootste dingen ondernemen, de hoogste ambities verwezenlijken. En toch zullen er steeds nieuwe hoogten oprijzen om te beklimmen, nieuwe wonderen te aanschouwen zijn, nieuwe waarheden te bevatten, nieuwe voorwerpen die de krachten van ons lichaam, ons verstand en ons ziel uitdagen. Hoe ver we ook in kennis van Gods wijsheid en zijn macht mogen toenemen, steeds ligt er oneindig veel voor ons. Al de vaderlijke liefden die van geslacht tot geslacht via mensenharten is doorgegeven, alle bronnen van tederheid die in de ziel van de mensen werd aangeboord, die vormen maar een klein stroompje tegenover de eindeloze oceaan, vergeleken met de oneindige, onuitputtelijke liefde van God. Tongen kunnen het niet verwoorden. Ze kan met geen pen worden beschreven. Je kunt al die dagen van je leven overdenken. Je kunt ijverig de schriften onderzoeken om het te begrijpen. Je kunt alle vermogens mobiliseren die God je heeft gegeven in een poging om de liefde en de barmhartigheid van onze hemelse Vader te bevatten, maar toch ligt er nog steeds een oneindigheid voor ons. Je kunt die liefde eeuwenlang bestuderen en toch kun je nooit volledig de lengte en de breedte, de diepte en de hoogte van Gods liefde bevatten die zijn Zoon gaf om voor de wereld te sterven. Zelfs de eeuwigheid zal dat nooit volledig onthullen. Het hele heelal zal uitspreken dat God liefde is. Het grote conflict is beëindigd. De zonde en de zondaren zijn er niet meer. Het hele heelal is rein. Eén en dezelfde polsslag van vreugde en harmonie klopt door de wijde schepping. Leven, licht en blijdschap stromen uit Hem die alles geschapen heeft door al die onmetelijke gebieden in de ruimte. Van het kleinste atoom tot de grootste wereld is de uitspraak van het hele heelal, alles wat bezield en onbezield is, in ongeremde schoonheid en volmaakte vreugde. God is liefde.